De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Waren de afgelopen maanden op koopjesdag, jacht, maar komen ze daardoor ook beter uit de crisis? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daarin zit Marco Groot van E Deze Week. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer is er ook. Fijn dat je er bent. En mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan en Zuidweg en Partners. Welkom allen. Laat ik beginnen, Martina, bij jouw laatste transactie. Altijd een feest der herkenning met bedrijven die gewoon ik ook begrijp. Namelijk?
Ik heb wat verkocht en wel Booking Holdings.
Dat ken ik.
Ja, daarom. Ik denk, nee. Maar ik heb hem verkocht omdat de koers was best wel weer aardig hersteld. Maar als ik dan naar de toekomst kijk, dan zie ik voorlopig nog niet iedereen weer wild op vakantie gaan. Dus ik denk, dan ga ik niet. Het is geen dood paard, maar dan denk ik, daar zie ik voorlopig niet zoveel heil in. En ik kon er eigenlijk heel prima vanaf. Ik zat er al een paar jaar in, dus ik ben weer die lange termijn belegger. Maar gezien de toekomstverwachtingen van het bedrijf, dat is mooi geweest. En alles bij elkaar hebben we nog 26% rendement erop gehaald. Dat is dan in een periode van 3,5 jaar. Ja. Dus het is ook niet dat er heel veel pijn uitvloeit.
Als je 4 maanden geleden Booking had verkocht,
dan had ik er meer winst gehad. Ja,
zo
is met de kennis van nu. Maar dan is er natuurlijk in de tussentijd best wel veel gebeurd. En in die paniekmarkten, dus ben ik altijd, dan zit ik altijd liever stil dan dat ik in blinde paniek mee ga handelen. En als je dan weer het een beetje ziet betalen, dan kan je weer je bakens gaan verzetten. Ja. Dus de liquiditeit heb ik nog niet herbelegd. Maar ik zit op het vinkentouw voor van alles en nog wat.
Wat is er de afgelopen maanden met Booking gebeurd? Ik snap natuurlijk dat het ingestort is, maar het is ook alweer hersteld?
Ja, het is redelijk hersteld. Je ziet natuurlijk een aantal fondsen ook wel weer de koersen natuurlijk het best goed hebben gedaan. Ze zijn onder de $1,500 geweest. Staan nu weer boven de 1,700. Dus in die zin is er wel heel veel herstel geweest. Maar ja, wat ik al zeg, als je dan niet ziet dat het echt op korte termijn echt ontzettend gaat aantrekken, die markt. Ja, dan heb ik niet zo heel veel reden voor mijn klant om daar dan in te blijven zitten. Dan zie ik meer in andere bedrijven waar de komende tijd meer sjeu vandaan komt.
Want dat geldt dan voor de hele reisbranche waar je het over hebt.
Ja, eigenlijk wel.
De muziek een beetje uit, maar dat geldt ook wel voor alle aanpalende bedrijven.
Ja, dat is niet een sector waar ik nu echt ontzettend enthousiast in zou gaan investeren.
In welke branche zie je dan wel meer sjeu?
We zitten nu op het vinkentouw ook voor in de uitzendsector, omdat je daar natuurlijk dat je wel een beetje ziet dat er de draai is geweest. En ik zit ook nog niet zo heel erg in financiële dienstverlening, dus daar zitten, maar dan ook meer in de Mastercards, dat soort dingen. Dat zijn dan de bedrijven waar ik eerder naar zit te kijken. Waarvan
meer van dat zoals vanochtend gepresenteerd, dan denk je, die hebben het ergste achter de rug.
Ja, dus dan is dat zo'n bedrijf die stond al een poosje op de watchlist, zoals dat zo goed Nederlands heet. En dan denk ik dat is dan misschien nu wel eens een goed moment om daarin te gaan stappen.
Marco, ben jij net zo somber over de reisbranche of zie jij kansen, mogelijkheden?
Ik ben best wel somber over de reisbranche, ja. Maar dan het risico is dat als we het daarover gaan hebben, dat ik een heel negatief verhaal over
nee, nee, laten houden. We dat niet doen. Laat ik jou vragen.
Daar willen we vooral niet naartoe nu, toch?
Nee. Er komt de negativiteit op ons af, denk ik. Maar wat was jouw laatste transactie?
Ja, ik doe eigenlijk meer van hetzelfde. Dus wat ik 4 maanden geleden eigenlijk al had moeten doen met alles wat ik heb. En wat ik nog steeds bij beetjes doe. Iedere keer als er een stapje terug gedaan wordt, dat Microsoft-achtige aandelen bij blijven kopen. Vorige week in de dip heb ik gewoon een klein beetje Facebook en iets weer Microsoft bijgekocht. Omdat naarmate de tijd voortschrijdt en deze situatie voortduurt, mijn overtuiging blijft groeien dat dit op de lange termijn een betere trade is dan bijvoorbeeld staatsobligaties kopen.
Dat kan toch ook niet blijven duren, die hele grote techbedrijven? Of zie jij dat dus anders?
Ja. Ik heb een hele malle vergelijking voor je om het te schetsen. En ik zal het kort houden wat dat betreft. Als je de marktkapitalisatie van Microsoft neemt, en dan mag je dan, als je daar de ondernemingswaarde voor berekent, mag je daar de netto cashpositie van iets meer dan 100 miljard van aftrekken. Dan kom je op 1500 miljard. Dat is ongeveer hetzelfde sommetje als je de staat Nederland op die manier berekent. Dat is 900 miljoen GDP plus 500 miljard nieuwe schuld. Dus die waarde is ongeveer gelijk. Nederland loste in 2018 40 miljard aan schuld af en nu komt alleen maar meer schuld bij. de koers-winstverhouding of het free cashflow rendement van Microsoft is ongeveer 35 keer. Dus dat betekent dat je een 3% rendement maakt cash op Microsoft. En dus die verdienen 43 miljard, die groeien 10%. Dus ik zie niet zo heel goed hoe je daar een deuk in moet schoppen. Anders dan een moment dat het even een beetje meevalt of tegenvalt ten opzichte van de analistenverwachting. Maar de lange termijn trend lijkt mij buitengewoon goed. En ik spreek veel met banken in Nederland. Er is een grote bank in Nederland die besloten heeft om volledig hun cloud service over te zetten naar Microsoft, Azure. En dat is de eerste 2 jaar gratis, kost het implementatiekosten.
Ga je nou die naam van die bank niet doen omdat het geheim is? Of doe je er om andere...
Omdat ik niet weet of ik het kan noemen. En als het niet kan of als het niet besproken wordt, is het niet netjes. Ik wil het je na de uitzending wel vertellen, hoor.
Ah, gelukkig. Martine, ik zie jou ondertussen die gaan knikken over die opmars van die techbedrijven.
Ja, daar zit ik natuurlijk al tijden heel zwaar in. En het enige wat ik ermee doe, is dan iedere keer als die koers zo oploopt, omdat de belangen te groot worden, dat ik daar dan een beetje van afhaal. Maar ik blijf er vol enthousiasme in zitten.
Omdat je kijkt naar je eigen portefeuille, dat ja, te zwaar gaan wegen.
Ja, voor de klanten dat het dan een te grote positie wordt. Ja. Dus ik blijf daar, ik geloof daar ook heilig in dat dat voorlopig nog wel doorgaat.
Ja, ik wil met jullie.
En dit blijft voor mij
hierover.
Ja, ik wou zeggen, dit blijft voor mij echt vrijwel de enige high conviction trade die ik heb. Voor de rest is het wachten en zien wat er gaat gebeuren. Pas als we nieuwe feiten hebben, dan kan je nieuwe stappen ondernemen.
Er ligt na dagenlang, nachtenlang onderhandelen nu een akkoord op tafel over de EU-begroting. Ook het corona-herstelfonds. Lagarde heeft gezegd, het is nu aan jullie, regeringsleiders. Kom er maar uit, nou, ze hebben hun tijd genomen. Het was een lang weekendje, zei premier Mark Rutte onder andere. Wij hebben er ondertussen op BNR ook met Jan en Alleman over gesproken. In dit programma nog met Arnoud Boot. En die zei, dit soort hele grote pakketten waarvan je niet precies weet wat waar naartoe gaat en onder welke condities. Het is misschien goed dat Europa zijn eensgezindheid laat zien, maar ik geloof er niet zo in. Marco, geloof jij er wel in?
Er is een korte termijn element en een lange termijn element. Het korte termijn element is dat we een hevig bloedende wond hebben die verbonden moet worden. Dat hebben we eerst gedaan. We hebben nu wat meer doekjes om die wond heen gebonden. Dat is het korte termijn plan en dat is heel goed. Het lange termijn plan moet zich nog bewijzen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk informatie te lezen. En ik begrijp dat ieder land die gebruik wil maken van de steun eerst een plan moet presenteren. En dan mogen de andere landen er 3 dagen naar kijken om te kijken of ze het mee eens zijn of niet. Dus volgens mij anders dan 30% naar milieu en duurzaamheid en die doelen van 2050, die energie nood.
Ja, de Green Deal onder andere, die komt er nu wat bekijder van af.
Ja. Ja, precies. Weet je, want volgens mij wil de Polen niet eens meetekenen onder dat stukje. En Hongarije ook niet. Dus de lange termijn moet zich nog vormen.
Ja.
Korte termijn heel nuttig. Lange termijn ben ik heel benieuwd wat eruit gaat.
Het gaat natuurlijk ook vanuit Nederlands perspectief om de vraag schulden. Gaan we schulden opbouwen? Leningen, zijn het giften? Voor landen die de afgelopen 20, 30 jaar misschien hebben nagelaten te hervormen. Rutte is nu heel trots op zijn Rutte-rem. Het feit dat hij inderdaad inspraak denkt te hebben. Heeft u dat ook, Martine?
Nou ja, dat zal de tijd moeten leren. Ja, dat zie je altijd. Dat gaan we zien wat de noodrem is en hoe urgent dat dan ook zal blijken te zijn. Want het gaat natuurlijk, er moeten inderdaad, ieder land moet hervormen, maar ieder land heeft inderdaad zijn eigen plan. Dus die Europese eenheid, die wordt dan gelijk al iets minder eenhederig, zeg maar. Maar ja, bedoel, en inderdaad, er is al heel veel bezuinigd natuurlijk op innovatie. Er is allemaal geld daarvan afgehaald om maar een beetje tot een compromis te komen. Dan moet het ook allemaal nog gefinancierd gaan worden. Maar ja, je hebt ook, als je dan weer kijkt, economisch gezien gaat het nog niet zo slecht dat er echt ontzettende urgentie is om dat allemaal te gaan doen. Dus in principe hadden ze nog wel wat tijd. Het was ook meer dat het natuurlijk logistiek een beetje lastig was om iedereen weer bij elkaar te krijgen.
Maar hoe slecht moet het gaan voordat het urgent genoeg is om echt iets te gaan doen in Nederland?
Nou, daar zie je dat er nou zo'n compromis is ontstaan natuurlijk, dat iedereen wel blij is. Nou, als het zo iedereen blij is, dan kan het nooit heel goed zijn.
Nou, of zou niet iedereen blij zijn, maar moet iedereen voor zijn eigen bevolking uitleggen dat er toch een geweldig resultaat op tafel ligt.
Nou ja, dat zullen ze natuurlijk ook doen. Want dat is, anders kom je wel heel sneu terug. Als je zo lang bezig geweest bent. Maar ja, bedoel, als je er allemaal wat uit kan halen, dan bedoel, zo'n win-win situatie bestaat niet volgens mij. En dan zie je dus ook meer wat ik ook weer vind. Want kijk, Lagarde zit ook de hele tijd, er moet veel meer naar groen en ESG. En eigenlijk zie je dat nu als je dan ook weer kijkt natuurlijk naar de Europese begroting voor de komende jaren, dat toch veel meer traditioneel is gebleven. En veel minder dus naar dat innovatie, naar allerlei research en onderzoek dingen.
Ook omdat landen als Nederland zeggen, wij dragen wel genoeg gaf nu aan Europa.
En wij willen meer korting. Maar je ziet dus dat het eigenlijk een beetje bij de verkeerde dingen wordt weggehaald. Ja. Om iedereen maar een beetje tevreden te houden. Dus dan zit je eigenlijk echt op die korte termijn. Dus iedereen heeft op korte termijn wel een beetje blij. Maar je moet ook natuurlijk een economie, die kan alleen maar verder vooruit als je ook lange termijn doelstellingen hebt en daarin gaat investeren. Ja. En dat zie ik nu nog niet zo terug.
Marco, op de lange termijn blijven er natuurlijk ook schulden over. Wellicht wel minder dan in het oorspronkelijke plan. Maar het gaat hier over een enorme som geld, 750 miljard. Ongeveer de helft daarvan is toch nog een schuld die wordt opgebouwd. Gebeurt daar op de lange termijn mee? Want er zijn economen die zeggen, als je kijkt naar de rente en naar de discipline die we elkaar hebben opgelegd de afgelopen jaren, dat schuldenplafond, dat kan sowieso wel wat omhoog. Dat is allemaal niet zo'n ramp.
Schulden zijn een grote grap geworden. Ik vind het bizar hoe mensen hiermee omgaan. En volgens mij heb ik vanochtend tussen alles door ergens gelezen dat deze schulden waarschijnlijk in 2058 afgelost gaan worden. Toen wij in de financiële crisis in 2009, 2010 schulden op gingen bouwen, toen hebben we besloten, dus heeft Draghi besloten om ze niet af te lossen, maar door te rollen. Wat maakt het in godsnaam uit wat we hier over 30 jaar mee doen als we besloten hebben om eindeloos veel geld bij te drukken en schulden om continu door te rollen. Dus dat is helemaal geen punt. Ik wil wel nog even terugkomen wat er net gezegd werd. Ik denk wel zeker dat er economische urgentie is. En dat er heel veel stress in het systeem zit. Anders kom je niet met een plan wat binnen 4-5 dagen afgerond moet worden. En waar heel veel open eindjes aan zitten. Dus ik ben eens dat er win-win bestaat niet. Maar ik denk wel degelijk dat er heel veel urgentie is. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat als de nauwachtige regelingen straks aflopen. Ja. En ondernemers er echt hun eigen broek op moeten houden.
Ik wil toch nog even teruggaan op wat jij zegt. Schulden die een grote grap geworden zijn. En we zien op termijn wel wat we ermee doen. Nou ja, Jacqueline, jij bent op een ander gebied schuldenspecialist. Martine, je hebt er ongetwijfeld ook een mening over. Ja, stelt het toch wat voor schulden of zien we dat inderdaad allemaal wel?
Nou ja, dat is wel een beetje wat er aan de gang is natuurlijk. Er wordt eindeloos geld bij verzonnen, zeg maar, als je het zo bekijkt. Het ene steunpakket is nog niet uit de hooghoed getoverd, of er komt alweer een ander schuldpakket aan. En dat is natuurlijk weer...
Oh ja, verwisselt nu een steunpakket en een schuldpakket. Ja, maar dat is een steunpakket. Is dat hetzelfde?
Dat is het natuurlijk ook. Maar je ziet het echt wereldwijd. Het is begonnen in Japan en we gaan hier. Eerst hadden we nog een beetje discipline. Nou, de Verenigde Staten is er natuurlijk ook al jaren mee bezig. Dus in die zin... Maar ja, het wordt allemaal nog steeds geabsorbeerd in de markt.
Er zijn ook mensen die zeggen, als een schuld de landen in staat stelt om te groeien, om te herstellen...
Ja. Als je eruit kan groeien, is het prima natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt wat we ontzettend gezien hebben de afgelopen jaren. Het is meer pappen en nat houden geweest dan dat je enorme economische groei hebt gezien.
En tot welke grote problemen heeft dat nu uiteindelijk geleid? Want ik snap wel dat het ongezond is, maar waarom eigenlijk?
Op een gegeven moment kan je je schulden niet meer voldoen. En ik denk dat dat nu ook een beetje het punt was waardoor er wel een beetje dus geschipperd is. Dus aan de ene kant leningen en aan de andere kant giften of subsidies of hoe je het ook wil noemen. Want ja, een land als Italië, omvallen door de schulden, dan ga je ook weer afstempelen. Dat hebben we natuurlijk al een keer bij Griekenland gezien met alles waar dat toe leidt. Dus ja, dat kan je dan bij Italië natuurlijk ook zien. En Italië is natuurlijk een veel groter land als je het binnen Europa bekijkt. Dus maar voorlopig, zolang ook centrale banken weer leuk van alles aan het opkopen zijn, is er natuurlijk niet echt een heel erg probleem, lijkt het.
Zaken doen.
Midden in het beleggerspanel zitten wij samen met Marco Groot van Eat Deze Week en Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg en ik wil met jullie praten over de beste manier om te beleggen. Dat is onderzocht door beleggen.com. Daar blijkt uit dat dat particulieren die willen beleggen dat beter via een gespecialiseerde broker kunnen doen en niet bij een groot bank. Marco, kun je dat delen, die analyse?
Ja, enorm. Het ligt er een beetje aan wat je startpunt is als belegger. Als je het het formaat van je vermogen maakt niet eens zoveel uit. Maar ten eerste zijn kosten leidend natuurlijk. En die zijn beduidend lager bij de nieuwerwetse brokers, laten we het zo zeggen, dan bij de banken. En daarnaast is de informatievoorziening veel gespecialiseerder. Dus ik kan alleen maar ja zeggen.
Overigens zegt belegger.com zelf, die prijs is inderdaad heel erg naar beneden gegaan. En het ligt heel erg op de loer dat mensen vooral of misschien zelfs wel alleen daar naar kijken. En dat zou erg onverstandig zijn.
Ja, zonder meer. Het gaat er ook om hoeveel informatie je daaromheen krijgt, hoeveel service en alle andere kleine dingetjes die daarbij van belang zijn. Kijk, als je alleen maar op prijs handelt, dan ben je eigenlijk bijna een handelaar. Maar het is gewoon een feit dat banken lang niet meer kunnen leveren wat de gespecialiseerde brokers wel kunnen doen. En of het dan een vermogensbeheerder is waar je echt mee aan tafel gaat zitten en in gesprek gaat, of dat je gewoon wil handelen aan de andere kant.
Ik zie Martien een beetje opleven. Nou ja, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk die brokers, vermogensbeheerders, grootbanken. Ik ga niet vragen waar jouw voorkeur nou naar uitgaat, maar die brokers doen het dus wel aanzienlijk beter dan die grootbanken.
Ja, grootbanken doet er natuurlijk een beetje bij. Dat is een dienstje dat ze er ook nog bij leveren. Maar ik denk niet als jij particuliere belegger bent die het hartstikke leuk vindt om zelf te handelen, dat je dan daar aan het juiste adres bent. Als je dan gewoon naar dan moet je gewoon naar een gespecialiseerde broker. Maar dan moet je ook wel goed kijken, inderdaad, wat net al gezegd werd, ook informatie. Want je moet nooit in het wilde weg gaan handelen, maar je moet ook kijken hoe het zit met de toegang tot markten, hoe goed ze dan de diensten leveren met die handel. Kijk, als jij 200 aandeeltjes koopt, dan gebeurt het, je krijgt niet zo heel snel de markt in beweging. Maar je moet wel een beetje kijken van dat de rest van de service ook in orde is. Want anders is goedkoop natuurlijk weer ontzettend duurkoop.
We hebben het vorige week in dit panel gehad over een stuk dat in het FD stond over de nieuwe belegger. Jong, waaghals, risico nemen.
Oh, maar dat is altijd, hè? Als je nog niet echt iets hebt meegemaakt, dat is iets van alle tijden. En je gaat eventjes een paar maanden, gaat het goed. Of een jaar, ga je steeds meer dat risico opzoeken. Want dan vind je jezelf onoverwinnelijk.
Ja, maar ze doen het nu al. Ik kan me herinneren een citaat van iemand die zei, ja, mijn schoonzus die zei dat ze iets gehoord had over Wirecard. Daar moest ik instappen.
Ja, zo gaat het.
Twee dagen later zag de toekomst er anders uit. Ja. Maar dat betekent dus wel dat mensen volgens mij zich niet inlezen en denken, het zal allemaal wel.
Ja, iemand heeft wat gehoord ergens. En dat zijn meer de dingen die mij dan zorgen baren. Want dan denk ik, dat heb je ook wel eens het was 2 jaar geleden volgens mij, met de bitcoin had je dat ook, dat iedereen opeens achter elkaar aandraafde.
Een jaar geleden had je toch ook met iSafe?
Ja, je hebt iedereen het iedere keer. Ja, het is een soort kuddegedrag. Ja, allemaal lemmingen, liever allemaal fout dan in je eentje.
Ja, maar dan zegt toch heus wel iemand na al die ervaringen uit het niet zo heel verre verleden van, jongens, pas op.
Nee, mensen hebben vaak ook wel weer een korte horizon of een beleggingsherinnering. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Maar er komen ook altijd weer nieuwe beleggers naar de markt natuurlijk, die nog niet die ervaring hebben gehad, en die stappen gewoon weer in.
Zie jij ook inderdaad dat l'histoire se répète, Marco, of is het deze keer anders?
Nee, dit blijft komen en gaan. Weet je, ik denk, en dat zal Martien ook hebben, ik heb 100 anekdotes van de laatste 20 jaar van mensen die zichzelf een jaar lang een superheld vinden en vervolgens denken, misschien is het toch niks voor mij, of heel stiekem toch maar niet vertellen hoeveel ze uiteindelijk verloren zijn. Weet je, als je professionele belegger bent, en dat ben ik best al lang geweest, als je 6 van de 10 trades goed hebt, dan doe je het best goed. En die 4 die moet je dan heel goed kunnen evalueren en mee kunnen nemen naar de toekomst. En dan, dan doe je het op de lange termijn goed. En dan krijg je ook die outperformance van 5 of 10%... die op een lange termijn gemiddeld niet heel veel hoger dan dat zal zijn.
Mm. Maar zeg je nou eigenlijk ook dat je op je bek moet gaan om het echt goed te kunnen begrijpen? Of is dat niet per se noodzakelijk?
Ja, absoluut. Ik ben ooit in 1988 op de beurs begonnen. En in het begin ging ik heel enthousiast meedoen. En toen zei mijn eerste baas, ik hoop dat je binnenkort een keer heel hard op je bek gaat. Ik zei, waarom dan? Ik vond het zo naklink. Hij zegt, dan weet je ook hoe je jezelf moet beschermen. Ik denk,
maar vertel daar dan eens wat meer over, want kennelijk is het gebeurd en dan bouw je een panzer op en dan weet je hoe het moet?
Ja, uiteindelijk wel. Afgelopen week ook. Ik heb af en toe wat bijgekocht en ik denk, oh mijn god, waarom heb ik dit gedaan? En dan moet ik weer even terug naar mijn rationaal en denken, is dit een goed besluit? Als het een goed besluit is, blijf ik zitten. Maar als ik denk dat iets 150 waard is en ik koop het op 100 en ik zie het afkalven van een 99, 98, 97. Heel veel mensen hebben dan de neiging om bij te kopen. Maar als de markt je iets anders vertelt dan wat je zelf denkt, Je bent nooit sterker dan de markt, dus dan moet je misschien toch wel capituleren. En dat durven capituleren, dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat jij een beeld hebt en dat beeld matcht niet met de beweging in de markt, dan moet je ook naar beneden toe moet je je grenzen leren kennen.
Mm. Dat is nou ook zo'n mooi advies, zeg maar, voor alle ondernemers die nu geraakt worden door de coronacrisis.
Dat je het niet kunt winnen van de markt?
Nee, dat je dus ook moet luisteren naar wat er gaande is en daarna acteren. En een hoop mensen zitten echt wel in de ontkenning. Komt wel goed.
Heb jij wel eens gedacht, Martine, ja, de markt zegt mij A, maar ik ga toch voor B, want ik weet het beter?
Niet tot ten koste van alles. Nee, dat gaat niet. Ik zit natuurlijk helemaal met het geld van mijn klanten te beleggen.
Ja, dan ben je toch wat voorzichtiger misschien.
Ja, dus dan je doet van tevoren heel goed je huiswerk. Maar ik word ook niet zenuwachtig als ik in het voorbeeld van als iets 100 is en ik denk dat 150 waard is en ik zie het 97 worden, dan ben ik nog niet in paniek.
Oh, 80?
Nou, dan is er waarschijnlijk informatie die informatie beschikbaar die ik nog niet weet. Maar ik blijf niet kosten wat kost zitten. Dat klopt ook. Je moet ook je verlies durven nemen. Niet hopen dat het maar eens goed komt. Want dat is wat Jacqueline ook zegt, ja, in die ontkenningsfase, dat is een beetje jammer. Want dan zit je ook weer heel hard aan zo'n dood paard te trekken. En je had het met iets anders al lang terug kunnen verdienen. Of verder verlies uit kunnen sparen.
Alle cowboys die nu hun entree maken, die nu voor het eerst gaan beleggen, denk je dat de meeste bestand zijn tegen een beetje tegenslag?
Nou, dat zal de tijd leren.
Ja,
nou,
nee,
ik denk het niet, want ik denk zie je wel heel veel betere gok- en smijtwerk voorbij komen. Precies wat jij vertelt over Wirecard. Ja, nou ja, bedoel, dan hoef je maar twee tellen naar te kijken. Je denkt van, nou, daar kom ik niet aan. Bedoel, zo werkt het ook. Ik denk juist, kijk, die hele nieuwe generatie beleggers die het altijd weer komt. En je hebt nu natuurlijk ook, omdat die spaarrente niks is. Dus dan moet je wel iets gaan doen. Maar doe wel altijd gewoon je huiswerk en doe dingen die bij je passen. En luister niet naar dat visserslatijn van de buren. Dat de vis nog groter was. Dan dat heeft geen zin. Je moet dingen doen die bij jou passen.
Het visserslatijn van de buren. Dat ga ik even opzoeken. Marco Groot van Deze Week. Dank voor je bijdrage aan het beleggerspanel. Jij uiteraard ook. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg. Fijn dat je er was.
Ja, was leuk.
Morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. Dan is Martijn Hagens te gast. Hij is de topman van Vattenfall. Het energiebedrijf dat de plannen voor een biomassacentrale in de buurt van Diemen voorlopig even in de ijskast zet. Daar hoor je morgen meer over in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Ik spoed mij naar buiten, want ik zie het door het raam zomaar Kees tekort zitten. Dat kan niet veel goeds betekenen. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.